within the ranks of the general authorities of the church.
Van de algemene autoriteiten van de kerk.
There is no man more beloved.
Dus wordt geen man meer geliefd. We houden van hem om de toespraken die hij ons gaf. Toen Adam en Eva gewillig de sterfelijkheid betraden, wisten ze dat ze in deze celestiale wereld doornen en distelen en moeilijkheden van iedere aard zouden kennen. Wellicht beseften ze ook dat de grootste beproeving niet zou bestaan uit de toekomstige moeilijkheden en gevaren, maar uit het feit dat ze niet meer in Gods tegenwoordigheid zouden zijn. Verwijderd van hem, met wie ze persoonlijk omgang hadden, die hen van aangezicht tot aangezicht van raad had voorzien. Na deze bewuste keuze vermeldt het scheppingsverslag, en ze zagen hem niet, want ze waren uit zijn tegenwoordigheid gesloten. Van alle andere zorgen die ze al hadden, was dit ongetwijfeld de grootste. Maar God wist voor welke moeilijkheden ze kwamen te staan. En hij wist heel goed hoe eenzaam en bezwaard ze zich soms zouden voelen. Hij bleef dan ook over zijn uitdijende sterfelijke familie waken. Hij luisterde altijd naar hun gebeden en stuurde profeten en later apostelen om hen te onderrichten, raad te geven en te leiden. Maar op speciale momenten stuurde hij ook engelen, hemelse boodschappers, om zijn kinderen te zegenen, om ze te laten weten dat de hemel altijd heel dichtbij was en zijn hulp nabij. Zo gebeurde het kort nadat Adam en Eva waren verdreven naar de eenzame en sombere wereld, dat er een engel aan hen verscheen, die hen de betekenis van hun offers uitlegde en de verzoenende rol van de beloofde verlosser die zou komen. Toen de komst van deze heiland nabij was, kreeg Maria van een engel te horen dat zij de moeder van de Zoon van God zou worden. Toen werd een schare engelen aangewezen om te zingen in de nacht dat de baby Jezus was geboren. Kort daarna werd Jozef door een engel gewaarschuwd dat de pasgeboren baby in gevaar was en dat hij met zijn gezin naar Egypte moest vluchten om veiligheid te zoeken. Toen het weer veilig was om terug te keren, bracht een engel het gezin ervan op de hoogte. En het keerde het drietal naar hun eigen land terug. Vanaf het begin en door alle bedelingen heen heeft God engelen als zijn afgezanten gestuurd om zijn liefde en zorg voor zijn kinderen over te brengen. Ik ben nu niet in de gelegenheid om verder in te gaan op de schriften en onze eigen geschiedenis in de laatste dagen, die zo vol zijn met verhalen over engelen die mensen op aarde hebben gediend. Maar deze leringen en geschiedenis zijn magnifiek. Dergelijke wezens zijn doorgaans niet zichtbaar. Soms zijn ze dat wel. Maar zichtbaar of onzichtbaar, ze zijn altijd dichtbij. Soms zijn hun taak en boodschap van groot belang voor de hele wereld. Soms zijn de boodschappen meer persoonlijk bedoeld. Soms heeft een engel de taak om te waarschuwen. Maar meestal is het doel te voorzien in troost, een vorm van barmhartige aandacht of leiding in moeilijke tijden. Toen Lehi zich in zijn droom op een angstwekkende plek bevond, een donkere en sombere wildernis, zoals hij het beschreef, kwam een engel voor hem staan, een man gekleed in een wit gewaad, die tot mij sprak, zei Lehi, en mij verzocht hem te volgen. Lehi volgde hem en kwam uiteindelijk veilig terecht op het pad van verlossing en heil. In ons leven komen we allemaal donkere en sombere plaatsen tegen. Perioden van verdriet of angst of ontmoediging. De tijd waarin we nu leven is vol wereldwijde onrust, met financiële crisis, energieproblemen, terroristische aanslagen en natuurrampen. Dit alles leidt ertoe dat wij ons als personen en gezinnen niet alleen zorgen maken om een huis om in te wonen en voedsel om te eten, maar ook over de uiteindelijke veiligheid en het welzijn van onze kinderen en de hedendaagse profetieën over onze planeet. Nog ernstiger en soms daaraan verwant zijn de problemen van ethisch, moreel en geestelijk verval in allerlei bevolkingsgroepen, zowel grote als kleine, dichtbij en verweg. Maar ik getuig dat er nog steeds engelen worden gestuurd om ons te helpen. Net als bij Adam en Eva, om de profeten te helpen en om de heiland van de wereld zelf te helpen. Matthäus tekent in zijn evangelie op dat na de verzoekingen van Christus door Satan in de woestijn er engelen kwamen en hem dienden. Zelfs de Zoon van God, die zelf een God is, had behoefte aan hemelse vertroosting tijdens zijn leven op aarde. En deze bediening zal tot de rechtvaardige komen tot het einde der tijden. Mormon zei eens tegen zijn zoon Moroni, die later zelf een engel zou worden, heeft de dag van wonderen opgehouden? Of zijn engelen opgehouden te verschijnen aan de mensenkinderen? Of heeft hij hun de macht van de Heilige Geest onthouden? Of zal hij dat doen, zolang de tijd duurt, of de aarde bestaat, of er op het oppervlak daarvan één mens bestaat, die moet worden gered? Zie, ik zeg u nee, want het is door geloof dat engelen verschijnen en de mensen dienen. Want zie, zij zijn aan Christus onderworpen, om volgens het woord van zijn gebod te dienen en zich te tonen aan hen die een sterk geloof hebben en een onwrikbare geest in iedere vorm van Godsvrucht. Ik vraag iedereen die mijn boodschap hoort om moed te vatten, om vol geloof te zijn en te onthouden dat de Heer heeft gezegd dat Hij onze strijd zou voeren en de strijd van onze kinderen en de strijd van onze kindskinderen. En hoe maken we aanspraak op die verdediging? Zoek ijverig, bid altijd en wees gelovig, zegt de Heer. En alle dingen zullen voor uw welzijn samenwerken, indien gij oprecht wandelt en het verbond in gedachten houdt waarmee gij u onderling verbonden hebt. De laatste dagen is geen periode om te vrezen en te beven. Het is wel een periode om gelovig te zijn en onze verbonden in gedachten te houden. Ik heb nu kort gesproken over hemelse hulp van engelen die tot ons komen om ons bij te staan in moeilijke tijden. Maar als we spreken over hen die een werktuig zijn in Gods handen, bedenk dan dat engelen niet alleen van de andere kant van de sluier komen. Met sommige van hen hebben we persoonlijk contact, hier en nu, elke dag. Sommige van hen wonen bij ons in de buurt. Sommige van hen hebben ons ter wereld gebracht. En in mijn geval heeft een van erin toegestemd om met mij te trouwen. De hemel lijkt inderdaad altijd heel dichtbij als we de blijken van Gods liefde zien in de vriendelijkheid en toewijding van mensen die zo goed en zo puur zijn, dat ze met recht een engel worden genoemd. Elder James Dunn sprak hier 45 minuten geleden over dit koor van de kinderen. En waarom niet? Met de geest en de gezichten van deze kinderen voor ons mag ik u iets vertellen over een overleden vriend en collega van mij van de BYU, Clint D. Barris. En dit doe ik met toestemming van zijn vrouw Marilyn en hun familie. Broeder Barris vertelde eens over zijn jeugd op een grote boerderij in Idaho en hoe hij 's avonds de koeien bijeen moest drijven om te worden gemolken. De koeien grazen in een wei vlak naast de vaak veranderlijke Teton River. In het gezin van Barris gold dan ook de strikte regel dat tijdens het seizoen met hoogwater en sterke stromingen de kinderen nooit achter koeien aan mochten gaan die de rivier waren overgestoken. Ze moesten dan altijd naar huis gaan en de hulp van een volwassene inroepen. Op een zaterdag, vlak na zijn 7e verjaardag, hadden de ouders van broeder Barris beloofd het gezin mee te nemen naar de film als de klusjes op tijd klaar waren. Maar toen de jonge Clint in de wei aankwam, waren de koeien die hij zocht de rivier overgestoken, ook al was het hoog water. Hij wist dat de zeldzame kans op een avondje naar de film nagenoeg was verkeken en besloot zelf achter de koeien aan te gaan Ook al was hij vele malen gewaarschuwd dat nooit te doen. De zevenjarige spoorde zijn oude paard Banner aan de koude, snelle stroom in te gaan. Het hoofd van het paard stak nauwelijks boven het water uit. Een volwassene op het paard zou veilig zijn geweest. Maar op de jonge leeftijd van broeder Barris ging hij volledig kopje onder in de stroom. Behalve de enkele keren dat het paard naar voren schoot en Clint's hoofd net genoeg boven het water uitkwam, zodat hij naar lucht kon happen. Ik ga nu verder met de woorden van broeder Barris zelf. Toen Banner eindelijk de andere oever opklom, besefte ik dat ik mijn leven ernstig in gevaar had gebracht en dat ik iets verschrikkelijks had gedaan. Ik was opzettelijk ongehoorzaam geweest aan mijn vader. Ik vond dat ik mezelf alleen kon vrijpleiten door de koeien veilig thuis te brengen. Dan zou mijn vader me misschien vergeven. Maar het was al bijna donker en ik wist niet precies waar ik was. Ik voelde me opeens wanhopig. Ik was nat en koud, verloren en bang. Ik stapte van die oude Banner af, viel bij zijn voet op de grond neer en begon te huilen. Tussen de hevige snikken door probeerde ik te bidden, met steeds maar de volgende woorden tot mijn vader in de hemel. Het spijt me. Vergeef me. Het spijt me. Vergeef me. Ik bad een lange tijd. Toen ik uiteindelijk opkeek, zag ik door mijn tranen heen een gedaante in een wit gewaad. En hij liep naar mij toe. In het donker was ik ervan overtuigd dat er een engel was gestuurd als antwoord op mijn gebeden. Ik hield me doodstil toen de gedaante naderbij kwam, omdat ik zo onder indruk was door wat ik zag. Zou de Heer echt een engel naar mij sturen, die zo ongehoorzaam was geweest? Toen hoorde ik een bekende stem zeggen: Zoon, ik heb naar je gezocht. In het donker herkende ik de stem van mijn vader en ik rende naar zijn uitgestrekte armen. Hij hield me stevig vast en zei toen zachtjes: Ik maakte me zorgen. Ik ben blij dat ik je gevonden heb. Ik probeerde hem duidelijk te maken hoe erg het me speet, maar ik kon alleen maar onsamenhangend stamelen: Bedankt, donker. Bang, rivier, alleen. Later die avond kwam ik erachter dat toen ik niet van het weiland was teruggekeerd, mijn vader naar me op zoek was gegaan. Toen hij mij en de koeien nergens kon vinden, wist hij dat ik de rivier was overgestoken en dat ik in gevaar was, omdat het donker was en er geen tijd te verliezen was. Deed hij zijn kleren uit tot op zijn lange witte ondergoed. Hij knoopte zijn schoenen om zijn nek en hij zwom een verraderlijke rivier over om zijn eigenzinnige zoon te redden. Mijn geliefde broeders en zusters, ik getuig van engelen, zowel de hemelse als de aardse. Daarbij getuig ik dat God ons nooit alleen of zonder hulp laat in de moeilijkheden die we ondergaan. Ook zal Hij dat niet doen, zolang de tijd duurt, of de aarde bestaat, of er op het oppervlak daarvan één mens of man, vrouw of kind bestaat, die moet worden gered. Er zijn soms omstandigheden, wereldwijde of persoonlijke, waarin we ons van God verwijderd voelen, uit de hemel gesloten, verloren en alleen, op een donkere en sombere plaats. Vaak kan die onrust door ons eigen toedoen ontstaan. Maar dan nog waakt de Vader van ons allen over ons en biedt Hij ons hulp. En er zijn altijd die engelen om ons heen. Die komen en gaan. Zichtbaar en onzichtbaar. Bekend en onbekend. Sterfelijk en onsterfelijk. Mogen we allemaal meer geloof hebben in en meer dankbaarheid hebben voor de belofte van de Heer. In een van de, zoals in een van de favoriete schriftteksten van President Monster staat. Ik zal voor uw aangezicht uitgaan. Ik zal aan uw rechter en aan uw linkerhand zijn. En mijn geest zal in uw hart zijn. En mijn engelen zullen rondom u zijn. Om u te schragen. En mogen wij bij het bidden om hulp van die engelen allemaal proberen zelf ook iets meer een engel te zijn. Door een vriendelijk woord. Een sterke arm. Een uiting van geloof. En het verbond waarmee wij ons onderling verbonden hebben. Mogelijk zijn wij dan de afgezanten van God voor iemand, misschien een kind van het jeugdwerk, die uitroept, donker, bang, rivier, alleen. Daar bid ik voor, in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.